Tira casa e pega na vassoura. Se zabar e pitiga goronce. E pari chale por e madonso. É suri chale se zabar monta paia.
Welkom bij het laatste onderdeel van de drie luik Paul Robinson en Amilke Cabral. Vandaag gaan we het hebben over gender in relatie tot Paul Robinson en Amilke Cabral. Eerst zullen we het hebben over de echtgenoten van deze mannen. En daarna zullen we het hebben over hun ideeën over de positie van vrouwen in de samenleving.
Ja, eerst dan over de echtgenoten van Paul Robinson. S. Landa Robinson heette zij. Interessant is dat als je informatie over haar opzoekt, dat je dan tegen zal komen dat ze de business manager was van Paul Robinson. En daarnaast ook antropoloog, acteur, auteur en civil rights activist. Als je wat verder duikt, zou je erachter komen dat Eslanda ooit geneeskundestudente was. Dat zij Paul Robinson tegenkwam toen zij de geneeskundestudie deed. En nadat zij getrouwd waren, heeft Eslanda haar studie gestopt, zodat ze zich kon toewijden aan de carrière van Paul Robinson. Dat deed ze niet dus alleen als business manager, waar zij heel bekwaam in schijnt te zijn geweest. Zij deed dat ook op een meer materiële manier, doordat beiden voornamelijk leefden van het inkomen van Eslanda. Aan het begin van zijn carrière verdiende Paul Robinson namelijk zeer weinig. Daar zouden ze niet van kunnen leven samen. Uiteindelijk is hij super succesvol geworden en had hij een hoog inkomen. Maar goed, die aanloop die was dus nodig. En je kan dus stellen dat Eslanda op zowel materiële als niet-materiële manieren heeft geïnvesteerd in de carrière van Paul Robinson. Er wordt zelfs gesteld dat Paul Robinson nooit zo groot zou zijn geworden als dat hij is geworden, als Eslanda Robinson niet die rol zou hebben gespeeld. Voornamelijk eigenlijk dus achter de schermen. Alhoewel zij voornamelijk achter de schermen begon, is ze wel wat meer in de schijnwerpers gaan staan, naarmate zij zichzelf ook begon te verdiepen in onder andere African Studies en zij ook meer politiek actief werd. Wat dat betreft is het dus interessant dat iemand die zo'n grote rol heeft gespeeld in niet alleen Paul Robinson's carrière, maar dus eigenlijk ook in de vrijheidsstrijd waarvoor Paul Robinson stond, dat die toch heel wat minder in de schijnwerpers staat, nu in het heden.
Wat interessant is dat dan, zij heeft heel veel gedaan voor Paul Robinson. Zowel carrière, maar ook in de strijd voor de Civil Rights Movement, denk ik. Mm-hmm. Maar dat het toch weinig, dat het toch niet belicht is, haar verhaal.
Ja, klopt. Zij is echt beduidend minder bekend dan Paul Robinson. Nou moet ik zeggen dat vrouwen in de geschiedenis sowieso minder zichtbaar zijn, zo niet onzichtbaar. Nou kan je over Eslanda Robinson nog wel het een en ander vinden, maar dat kan je niet vergelijken met Paul Robinson. Ik bedoel, er is nu bijvoorbeeld dus ook de expositie in West over hem, niet over haar. Nee. Dus dat zegt ook al heel wat.
Ja, dat geldt eigenlijk ook voor Amilke Cabral, want daar heb je ook studies, boeken, alles over te vinden, hele documentaires. Maar over zijn vrouwen die dan ook een belangrijke rol hebben gespeeld in zijn leven, maar ook in de strijd voor onafhankelijkheid, ook weinig te vinden. Zijn eerste vrouw, Marina Helena, geboren in een militair gezin, ontmoette Amilke Cabral terwijl zij aan het studeren waren in Lissabon. Ze trouwden ook in Portugal rond december 1951 en verhuisde naar Portugese Guinea, wat nu Guinea-Bissau wordt genoemd. Daar gaf Maria Helena les op een middelbare school, vooral om hun familie te ondersteunen, maar ook om Cabral's strijd voor de onafhankelijkheid te kunnen ondersteunen. Het echtpaar kreeg twee kinderen, Eva en Ana Luisa, maar in de jaren 60 gingen ze uit elkaar, nadat de strijd voor de onafhankelijkheid, de gewapende strijd van Guinea-Bissau, al was begonnen tegen Portugal. Over zijn tweede vrouw heb ik minder gevonden, Ana Maria Cabral. Ze zijn getrouwd van 1966 tot en met 1973, tot zijn dood. En hebben ook twee kinderen. Wat ik vond is dat zij actief lid was ook binnen de PAGC. En na zijn dood ook de zorg droeg over de Amilke Cabral Foundation. En op verschillende lezingen over zijn werk en over zijn prestaties spreekt. Maar ook over de vrouwen die hebben gestreden. En in één lezing wat ik heb gezien is dat zij spreekt dat ze belangrijk vindt dat vrouwen zich samenkomen, dus uniten. Vooral in het gesprek over de gendergelijkheid voor Capverdiaanse vrouwen.
Mooi dat zij zich dus actief blijft bezighouden. Ja. Ook heel specifiek dus over gender. Wat is nodig blijkt te blijven. En ik vind het wel interessant, ik maakte meteen een link in mijn hoofd met JFK, zijn vrouw, dat zij ook heel veel heeft geïnvesteerd in het inleven houden van de nalatenschap van JFK. En dat heeft zij dus ook gedaan met Amilcar Cabral.
Nog steeds, ja.
Ja.
Maar alsnog dus spijtig dat er dan niet veel informatie over haar te vinden is. En dat terwijl zij nog ook zoveel heeft gedaan en nog steeds doet eigenlijk.
Ja, dan over de ideeën die de mannen zelf hadden over de positie van vrouwen in de samenleving. Ik heb zelf daar dus weinig over kunnen vinden wat betreft Paul Robeson. Eigenlijk dus niets wat betreft expliciete ideologie hierover. Dus ik heb alleen maar indirecte informatie in die zin dat je wel bepaalde conclusies kan trekken over de manier waarop hij spreekt. En bijvoorbeeld in de speeches die ik heb gehoord en heb gelezen van hem, zie je dat hij het niet alleen heeft over mensen en personen, maar dat hij ook toch best wel opvallend vaak het heeft over men and women. Dat het hun strijd is van hen en voor hen. Dus zowel mannen als vrouwen. Dus daaruit zou je kunnen leiden dat zowel mannen als vrouwen op een gelijke niveau, vanuit een gelijke positie, zouden moeten strijden naar dus ook gelijkheid, voor gelijkheid. Maar of dat daadwerkelijk ook zijn idee was, ja, dat durf ik dus niet te zeggen. Tegelijkertijd zou je misschien ook nog wel iets kunnen concluderen over het feit dat hij aan het begin van zijn carrière, dat hij dus kennelijk niet de broodwinner was, maar Eslanda, dat dus kennelijk oké was binnen hun relatie. En dat ze daarbij dus niet de stereotype genderrollen hadden, in ieder geval niet wat betreft inkomen. Maar goed, ik weet niet tot in hoeverre je daaraan kan hechten. Wat ik ook wel interessant vond, is dat hij, wanneer hij het heeft over de persoon op wiens schouders zij staat, hij elke keer weer verwijst naar zowel mannen als vrouwen. Dus hij verwijst bijvoorbeeld naar Frederick Douglass, maar ook naar Harriet Tubman en Sojourner Truth. En over Harriet Tubman benadrukt hij dan ook dat zij werd gezien als de Black Moses, die dus haar volk bevrijdt, of bevrijdde dus.
Ja, Amilcar Cabral had wel een heel duidelijk beeld over de positie van een vrouw. Hij realiseerde dat de Nationale Bevrijdingsoorlog niet zou kunnen slagen zonder deelname van vrouwen. En niet alleen maar binnen de politieke functies, maar ook als strijders. Dat leek een radicaal idee, maar hij zag echt dat de deelname van vrouwen aan deze strijd en daarop de wederbouw voorwaarde was voor een overwinning. En hij benadrukte de centrale rol van vrouwen in het organiseren van de PAIGC. Ik heb hier ook een quote gevonden van hem, waar hij het volgende zei: "Well, we are part of that group of people in Africa who want women to be dignified, who want women to be advanced, who want women to be equal to men, who want women to have all the rights that men can have." Dit was dan tijdens een celebration on International Women's Day in Conakry, dus in Guinea-Bissau, in 1969.
Ik vind het wel mooi als je die quote er nog achteraan hebt geplakt, want dat de rol van vrouwen heel belangrijk is, dat wordt heel vaak toch wel op een soort opportune manier gebruikt. Juist wanneer er oorlog is of wanneer er op andere wijze sprake is van gewapende strijden. En dat dan plotseling de vrouw wel mag deelnemen.
En dan daarna weer aan de zijlijn worden.
Ja. Ja, dus maar als ik die quote zo beluister, dan gaat het er wat Amilcar Cabral betreft om een meer fundamentele gelijkheid.
Ja. Ja, het was ook zo dat tijdens de partij ook de vrouwen, dat vrouwen dan mochten toetreden aan het partij. En dat het dan zo was dat zij eigenlijk gelijk, hun aanwezigheid gelijk was op de partijbijeenkomsten aan die van mannen. Je zei ook iets van 40% deelname. Dus hij hield ook, hij was trouw aan zijn visie dat vrouwen een integraal onderdeel werden van de strijd. Ze hadden vooral een rol binnen de educatie, health, logistics en informatie. En ja, daar bleef hij wel trouw aan. En dat tot aan zijn dood was hij daar wel iemand voor die daar echt voor streed. Ja, de eerste echte betrokkenheid van vrouwen binnen de partij kwam in 1959. Met het drang om de boeren op het platteland te mobiliseren. Na eerdere tactieken die mislukt waren, was dit weer een tactiek om binnen beleid, binnen mobilisatiebeleid. En vrouwen van Guinea-Bissau, die al lid waren als van de boerenklasse, waren ook deelnemers. En die werden gevraagd om deel te nemen aan de partij. En ze waren heel erg positief hierover en ook reageerden op deze oproep, maar overtuigden ook hun echtgenoten om zich aan te sluiten aan deze beweging. Veel van deze vrouwen, met name in Guinea-Bissau, waren jong, bij het inschrijven van de partij. Maar wisten wel waar ze aan begonnen. En wisten wel ook wel waarvoor ze streden. Er waren ook wel gevallen waar het om ging om familiereunies. Bijvoorbeeld als hun echtgenoten al streden in de strijd. Of hun zonen. Bijvoorbeeld moeders sloten aan om de zonen voor te zorgen dat ze goed gevoed werden. Maar sommige vrouwen sloten ook aan om te vluchten voor de Portugese intimidatie en dwangarbeid.
Ja, je had een aantal vrouwen gevonden die een belangrijke rol speelden binnen de organisatie van de PIGC, toch? Misschien wil je die nog uitlichten.
Zeker, zeker. Vooral, ben ik heel blij, er waren heel veel vrouwen. Even kijken, in totaal waren 57 vrouwen, Kapverdiaanse vrouwen die sterk aanwezig waren, maar dan binnen de kern van deze partij. Een van de vrouwen die ik wil lichten is Amélia Araújo. Ze werd geboren in Senegal. In 1962 sloot ze zich aan bij de PIGC. Daar werkte ze als producent en presentator van de vrijheidsradio Radio Libertasson. De uitzendingen waren te horen in Guinea-Bissau en enkele eilanden van Cape Verde. En met de radio probeerde zij een groot mogelijk publiek te bereiken en te informeren over de beweging en de situatie gedurende de strijd. Een andere belangrijke vrouw is Maria da Luz Boal. Maria da Luz nam een leidersrol op in de vrouwenorganisatie van de PIGC. En was een van de drie Kapverdiaanse vrouwen die deel uitmaakten van het Centraal Comité van de partij. En zo zijn er nog veel andere vrouwen te benoemen. Interessante, heldhaftige vrouwen die zeker uitgelicht zouden kunnen worden. Dus vrouwen hebben wel een significante rol gespeeld in de strijd voor onafhankelijkheid. Er is wel een kritiekpunt dat het wel weinig voor hen heeft opgeleverd betreft hun positie daarna in de samenleving.
Dus dat de onafhankelijkheidsstrijd uiteindelijk weinig voor hen
heeft opgeleverd.
Ja, dat is dan weer een vervelende conclusie om te moeten trekken, ook zo aan het einde van de podcast. Tegelijkertijd is het denk ik goed om juist de namen van de vrouwen die zo'n bijdrage hebben geleverd en nog steeds leveren, om hun namen te blijven noemen, om te blijven laten zien welke rol zij spelen. En hopelijk komen we uiteindelijk toch tot een toekomst waarin een gender equality bestaat.
Zeker.
Dit was dus de derde en laatste aflevering van de Drieluik over Paul Robson en Amélica Cabral. De bedoeling was om een korte introductie te geven van de mannen en hun nalatenschap. Ik nodig de luisteraar van harte uit om op 22 oktober naar West te komen, waar ik, Lisa Delgado, een lezing zal geven over Amélica Cabral en Paul Robson. En waar
ik, Tania Cristina Montero, een workshop zal geven over de kracht van kunst met betrekking tot Paul Robson en Amélica Cabral.
Em 1941 nascia na Guiné-Bissau Ana Maria Cabral, a mulher que foi companheira do pai da nacionalidade cabo-verdiana e guineense, teve a sua história marcada pelo colonialismo e a necessidade de lutar pela sua liberdade. Em criança, por causa da profissão do pai, que era médico, e quadro do governo colonial, Ana Maria Cabral viajava de cidade em cidade, o que a levou até Angola, terra onde viveu até 1955. Após a morte do patriarca, a família parte para Portugal, onde Ana Maria começa a ter contacto com os estudantes da Casa do Império, lugar que frequentava na companhia dos irmãos.